Hey, ik ben super enthousiast over mijn preek vandaag. Want, ik kan je vertellen, ik heb dit idee eigenlijk voor deze preek gekregen. Minstens 5 jaar geleden. Ja, serieus, 5 jaar geleden. Ik zat in de auto met een vriendin en ik zei, man, ik heb zo'n leuk idee voor een preek gehad. En ik vertelde en ze zei, wow, dat klinkt goed. Weet je, nu bouw ik de verwachtingen lekker hoog op. Maar dit is nu eindelijk, weet je, in alle thema's die we hebben gehad in de kerk. Ik zei tegen Lucas, weet je, ik denk dat dit het is. Deze, weet je, het past gewoon perfect bij dit seizoen. En dus het is met veel enthousiasme dat ik deze preek ga geven vanochtend. En het heet Who to Call. Dus wie moet je bellen? Laten we gewoon beginnen, want ik heb veel om te zeggen. Ik denk dat ik zo 2 uur hierover kan praten, maar ik heb het verkort. Dus het is kort en krachtig vandaag. We gaan praten over een verhaal in het Oude Testament. Niet zo heel bekend. Het verhaal van Naaman. Dus dat is in 2 Koningen 5. Je kunt het opzoeken en het begint gewoon bij vers 1. Geef je even een moment om je telefoon te pakken. Druk niet op de Facebook-icoon, alsjeblieft. Alleen op de Bijbel-icoon. Laten we beginnen. Naaman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd. Want de Heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Dus dit land van de Arameërs, zeg maar. Zij waren buren van Israël. Dit verhaal speelt zich af toen in de tijd van de koningen van Israël, zo'n 500-600 BC ongeveer. En in de tijd van Elise, de profeet. En we hebben het niet over iemand vanuit Israël, maar iemand vanuit een buurland. Naaman. Nu hadden vers 2. Het einde van vers 1, superbelangrijk. Maar deze grote krijgsman leed aan huidvraat. Vers 2. Nu hadden de Arameërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van Naaman. Zij zei tegen haar meesteres, ach, kom mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen. Naaman ging naar zijn koning en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. Daarop zei de koning van Aram, ga erheen, ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël. Naaman ging op weg met 10 talent zilver bij zich, 6000 shekel goud en 10 stel kleren. In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, stond het volgende. Met deze brief stuur ik mijn dienaar Naaman naar u toe om door u van zijn huidvraat te worden genezen. Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en riep uit, ben ik soms een god dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man om hem van zijn huidvraat te genezen. Let op mijn woorden, hij is uit op een conflict met mij. Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen, waarom hebt u kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël een echte profeet woont. Dus lekker vol zelfvertrouwen is Elisa over wat hij voor Naaman kan doen. Hey, laten we even bidden voordat we verder gaan. God, ik dank u voor uw woord. Uw woord dat tot ons spreekt, uw woord dat leven geeft, inzicht geeft en wijsheid geeft voor ons leven. Zelfs vandaag in de 21ste eeuw. En ik bid dat vandaag uw woord zou spreken, dat we zou horen, dat u ons zou helpen. Ja, tot nieuwe inzicht zullen brengen en dat we dichter bij u zullen komen. In Jezus' naam. Amen. Oké, nou, voordat ik verder ga met dit verhaal, wil ik eigenlijk beginnen door iets over mezelf een beetje op te biechten, mag dat. Gewoon even eerlijk vertellen over iets over mij. Ik ben, en misschien weet je dat al eigenlijk, als je me goed kent. Ik ben van natuur, dus zonder de wijsheid van jaren, die ik hoop, die ik heb. Ik ben van natuur een zeer onafhankelijk persoon. Ik ben iemand die het heel graag zelf wil doen. En dat oogst ik nu helemaal terug in mijn eigen dochter. Haar favoriete drie woorden zijn, nee, zelf doen. En dat zegt ze met veel regelmaat de hele dag door. En ik kan niks zeggen, want ja, ze lijkt helemaal op mij. Mijn moeder vindt het superleuk om allemaal verhalen te vertellen over mij. Weet je, ik vind het soms minder leuk, maar ze vertelt verhalen. Toen ik als peuter, blijkbaar kon ik lopen voordat ik één was. Ik kon supersnel lopen. En vanaf het moment dat ik kon lopen, wilde ik gelijk de wereld ontdekken. Dus ik was overal altijd aan het wegrennen, totdat mijn moeder, weet je wel, sprak met mijn vader, die een hoge hek bouwde aan het einde van onze oprit, driveway. Het was Nieuw-Zeeland, dus iedereen heeft een tuin en een garage en een oprit. Dus ik had een hoge hek aan het einde van de oprit. En zelfs toen mijn moeder hoogzwanger was met mijn jong zusje, en ik was iets van 18 maanden oud, blijkbaar rende ik de oprit af. Ik klimde de hek. Ik viel over op de onderste grond. Het kan niet anders. Ik gooide mezelf gewoon eroverheen. En boom. Ik was vrij. Ik ging gewoon de grote wereld in. En wist ook nog, toen mijn moeder, weet je wel, hoogzwanger achter me aanrende. Blijkbaar draaide ik me om. Grote glimlach. Lach, ha, ha, ha. En ik rende nog sneller, harder weg. Ik hoor ook blijkbaar dat de eerste keer dat mijn moeder me bracht naar een kinderopvang, kindergarten noemden we dat, was ik misschien 2 of 3 jaar oud, nog heel jong. En blijkbaar wilde ik helemaal geen knuffel van mijn moeder. Weet je, ik liet geen traantje vallen. Ik wilde niet eens haar hand vasthouden, zeg maar, daar naartoe lopen. Blijkbaar had ik het eigenlijk prima gevonden om helemaal zelf gewoon naar de opvang te gaan. Want ik voelde me zo'n grote meid. Weet je wel, ik wilde niet eens de hand van mijn moeder vasthouden. En dat vond mijn moeder zo bijzonder of bizar. Dat vertelt ze nu altijd. Maar het werd niet veel beter. Weet je wel, toen ik 18 was, het eerste wat ik deed is gelijk immigreren naar Australië. Gewoon om het in mijn eentje te studeren en zelfstandig te zijn. En dat was blijkbaar niet ver genoeg, want daarna immigreer ik naar Nederland. En mijn hele leven ben ik gewoon onafhankelijk. En nog één klein ding eigenlijk. Lucas had er veel moeite mee. Ik vind het zelfs, ja, ik ben er beter in geworden. Maar toen Lucas mij leerde kennen, ik wilde zelfs niet eens naar de huisarts. Weet je, zijn er nog meerdere mensen die erkennen? Of ben ik de enige eenzaam, onafhankelijk persoon die niet naar de huisarts wil? Ik zei in de middag, Lucas zegt, Nicole, je moet echt naar de huisarts. Het gaat niet goed. Nee, weet je. Ik neem gewoon nog een paracetamol. Het is geen probleem. Ik kan het. Nee, ik hoef echt niet naar de huisarts. Weet je, het is niks. Het is niks. Helemaal goed. Tot 2 uur 's ochtends, weet je wel, wanneer de huisarts dicht is. En bijna huilend op de bank. Oh, Lucas, ik kan de pijn echt niet meer hebben. Nu moet ik naar de huisarts. En nu zegt Lucas tegen me om 3 uur. Nicole, als je nu niet naar de huisarts gaat, dan breng ik je echt niet naar de huisarts en post. Dan ben je, you're on your own. Dus nu ga ik gewoon heel braaf, gewoon om 3 uur, weet je, op een fatsoenlijke tijd naar de huisarts. Maar goed. Dus zoals je ziet, ik ben van natuur niet iemand die graag om hulp vraagt. Ik doe het liever zelf. Ik ben iemand die, ja, weet je wel, ik denk dat ik alles zelf kan. En dat wil ik graag bewijzen en help vragen. Weet je, ik ben er beter in geworden. Dat moet met leeftijd, maar nog steeds van natuur, zeg ik. Okay. Ja, maar ik denk, hoe ouder je wordt, hoe meer je leert. Nou, soms moet het gewoon, weet je wel, maar ja, het gaat niet vanzelf. Nou, dit verhaal begint met een man die om hulp moet vragen. Weet je, Naaman, wij lezen over hem als je het verhaal ook verder leest. Hij had een hoge positie in het Aramese leger. Hij droeg veel autoriteit. Hij was goede vrienden met de koning. En we lezen ook, hij was best wel een trotse man. En ik denk niet dat deze stap voor hem eigenlijk heel makkelijk was. Ik denk niet dat hij dat super graag had gedaan. Hij wilde natuurlijk heel graag genezen worden. Hij was echt, denk ik, waarschijnlijk wanhopig om genezen te worden. Anders denk ik niet dat hij het heel graag had gedaan. Ik bedoel, dit was geen privé, discreet telefoontje. Hij kon niet even stiekem online even kijken, weet je wel. Nee, iedereen moest het weten. Hij moest vrij krijgen. Hij moest met zijn baas praten. De koning zei oké. Hij ging met veel koetsen. Hij ging met koetsen, weet je wel, en dienaren. En als een grote rit maken naar een ander land. En als niet iedereen het al wist, hey, Naaman, weet je wel, de hoge generaal, zeg maar, in het leger. Als niet iedereen en al wist dat hij aan huidvraat leed, wisten ze het nu allemaal wel. En ze wisten nu ook dat hij hulp zocht bij de profeet. Nou, dit verhaal gaat over een man die hulp moet vragen om genezen te worden. Maar ik wil het vanochtend voor ons iets breder trekken naar hulp vragen. Eigenlijk in het algemeen. Weet je, hulp vragen. Soms weet je, hulp vragen in de vorm van gewoon advies vragen. Maar ook hulp vragen wanneer je merkt, hey, weet je, het gaat gewoon niet zo goed met mij. Bijvoorbeeld in je innerlijke of in je geestelijke wereld. Weet je wel, dat soort momenten. Wanneer je even denkt, weet je, in mijn eentje, dan lukt het niet. Nou, ik merk, veel van ons, we vinden het niet erg om hulp te vragen als het gaat over praktische zaken. Weet je, wil je me helpen verhuizen? Wil je me even helpen? Moet ik de zwarte schoenen aandoen of de rode schoenen? Oké, maar ook, weet je, praktische dingen. Even advies. We zijn ook heel goed in vragen over advies online. Weet je wel, wat is de beste hypotheek, beste verzekering? Weet je, dat soort advies, dat is heel goed. En deze dingen zijn belangrijk, maar helemaal niet zo belangrijk eigenlijk als de dingen die wat persoonlijker liggen. Weet je wel, de dingen zoals je gezondheid. Dingen zoals, hey, hoe gaat het met je financiële situatie? Hoe gaat het met je relaties? Je relaties zijn zo belangrijk. Hoe gaat het daarmee? Hey, hoe gaat het met je relatie met God? Hoe gaat het met je, weet je wel, met je geestelijk leven? Hoe gaat het in je ziel? Eigenlijk, ik vind het best ironisch hoe belangrijk het onderwerp, hoe minder geneigd we zijn om daar advies in te vragen. Nou, iedereen hier zou waarschijnlijk met geen moeite toegeven, hey, ik heb niet alle antwoorden. Weet je wel? Iedereen, ja, niemand is perfect. Niemand weet alles. Natuurlijk hebben we af en toe wel wat hulp nodig. Maar praktische dingen, oké. Maar weet je, de echte belangrijke dingen, dan wordt het steeds moeilijker. Wie knik als je begrijpt wat ik bedoel, oké? Ik denk heel vaak eigenlijk willen we het zelf oplossen. En je kunt het ook natuurlijk vaak zelf oplossen. Maar af en toe, weet je, kan je niet zelf oplossen. En heel vaak eigenlijk denk ik, we hebben liever dat hulp naar ons toe komt. Weet je, we willen op zich wel wat hulp, maar het liefst dat wij echt zelf erom moeten vragen. Ik weet niet of je, misschien ben ik de enige, maar soms als ik een slechte dag heb, dan denk ik, oh, weet je, ik heb nu gewoon een telefoontje nodig van een goede vriend, weet je wel. Of ik heb nu even een bemoedigend sms'je nodig. Weet je wel? Nee, het komt niet binnen. Ja, en waarom komt de bemoedigende sms'je niet binnen? Omdat ik, weet je, ik heb er niet om gevraagd. Niemand weet dat ik een slechte dag heb gehad. Niemand weet dat ik nu even wat bemoediging nodig heb. Dus dan komt het niet. Nou, er is een interessant verhaal in het Nieuwe Testament in Johannes 5. Je hoeft er niet naar te gaan. Maar het is een verhaal van een man die lijdt aan een ernstige ziekte al jarenlang. En hij zit in een plein in Jeruzalem. Het heet de Pool van Bethesda. En daar zit iedereen. Daar zitten veel zieke mensen. Want blijkbaar één keer in zoveel tijd ging het water babbelen, zeg maar, of weet je wel, bewegen. En dat was toen een engel. Interessant verhaal. Een engel zou het water bewegen en de eerste persoon die daarin stapt zou genezen worden. Dus natuurlijk veel zieke mensen die bleven daar maar wachtend op dat moment. En die man, hij was er jarenlang gebleven, wachtend op het moment. Maar iedere keer was iemand de eerste. Weet je wel, hij was nooit snel genoeg. Nou goed, hij zat er al de hele tijd gewoon te wachten op genezing. En wat gebeurt er op een dag? Jezus kwam het plein binnen. En die zag iedereen en hij zag die man en hij liep naar hem toe en hij zei, wilt u genezen worden? Nou, hoe makkelijk is dat? Hoe fantastisch is dat? Hij hoefde helemaal niks te doen. Zoveel andere verhalen gaan over mensen die naar Jezus toe kwamen. Soms moesten ze heel veel daarvoor doen. Er is ook een verhaal van een vrouw die aan het bloeden was. Wie weet, als je aan het bloeden bent, dan ben je een beetje uitverzwakt. En zij moest, weet je, in haar zwakke staat door een hele menigte duwen om Jezus' kleren aan te raken. Om genezen te worden. Maar deze man, hij hoefde maar helemaal niks te doen. Jezus deed alles voor hem. Hij kwam gewoon naar hem toe en zei, wilt u genezen worden? En het enige wat hij hoefde te zeggen was, ja. En dat zei hij niet eens. Hij zei niet eens ja. Hij zei, het kan niet. Tegen Jezus. Hij zei gewoon, nee, het kan niet. En alsnog, Jezus zei, stop, en hij werd genezen. Wauw, wat een fantastisch verhaal. Wat een makkie. Ik denk, als hij en de vrouw met het bloedprobleem of zo elkaar ontmoeten ooit in de hemel, dan ja. Ja, zij moest heel hard werken en hij kreeg het gewoon op zijn bord. Maar ik weet je, voor de meeste van ons hebben we niet zo'n verhaal bij de poel van Bethesda. De meeste van ons, we hebben zo'n verhaal als Naaman. Dat we horen van hulp en dat we er zelf moeten opstaan om hulp te zoeken. En vaak denken we dat we willen dat iemand naar ons toe komt. Maar dat is gewoon niet realistisch eigenlijk. Als je daarover nadenkt, één, het is niet realistisch omdat wat ik net zei. Mensen niet weten, weet je wel, we zouden heel graag willen denken, vooral in een kerkelijke situatie, we geloven dat God spreekt, en we zouden heel graag willen dat iemand, zeg maar, van God zou horen, precies wat wij nodig hebben, en gewoon spontaan naar ons toe komen, en dat gebeurt af en toe, maar dat is lang niet normaal, dat is eigenlijk niet, dat is niet het dagelijkse leven, maar ook, denk hier even naar, heb je er ooit meegemaakt dat iemand naar je toe komt en zij zien of denken te zien dat jij een probleem hebt of dat jij ergens doorheen gaat en ze willen met je daarover praten, maar je bent er helemaal niet klaar voor? Heeft iemand dat meegemaakt? Hoe irritant is dat? Waarschijnlijk of je klapte dicht of je werd een beetje boos van nee, dankjewel. En zo gaat het eigenlijk in de realiteit. Als mensen, als wij geen eerste stap hebben gezet, de meeste mensen zijn eigenlijk terecht een beetje aarzelend om zelf naar je toe te komen als ze merken, hey, het gaat even niet. Weet je wel, omdat het meestal weinig vrucht oplevert. Eigenlijk, als jij niet klaar bent om open te zijn, dan kan niemand je duwen. Niemand kan je forceren, weet je wel. Het is je eigen keuze. Dus er is helaas geen optie dan als je merkt, hey, het gaat even niet, dan dat je zelf even de stap durft zetten. Nou, er is een hele interessant verhaal in Matthäus over Jezus. Ik vind het zelf een van de meest bijzondere verhalen over Jezus. En dat is vlak voordat hij gekruisigd werd in de tuin van Gethsemane. Laten we dit lezen in Matthäus 26, 36. En nu is het moment, het watermoment. Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek in Gethsemane, die Gethsemane genoemd werd. Hij zei, blijf jullie hier zitten, ik ga daar bidden. Hij nam Petrus en die twee zonen van Zebedeus met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen, ik voel me dodelijk bedroefd, blijf hier met mij waken. Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen. Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt. Heb je ooit afgevraagd hoe we weten wat hij bad? De enige reden, ik ga je nu vertellen. En als je je nooit hebt afgevraagd en je wist het al, dan oké, goed. We weten wat hij bad, omdat de discipelen hem hoorden. Niet alle discipelen trouwens, alleen die drie discipelen, Petrus, Jacobus en Johannes. Zij zagen hem en zij hoorden hem. En Jezus liet dat weten. Jezus zei, dat vind ik zo bijzonder, Jezus zei tegen zijn drie discipelen, ik voel me dodelijk bedroefd. Blijf hier met me waken. En andere vertaling zegt, ik voel me zo bedroefd dat ik het niet meer uithoud. Blijf met mij bidden. Dodelijk bedroefd, dat is eerlijk. Dat is heel eerlijk. Zeg even de persoon naast je, dat is eerlijk. Dat is eerlijk. Jezus was echt enorm kwetsbaar. Hallo, hij is de Zoon van God en hij geeft toe dat hij zich angstig voelt, dat hij bedroefd is, dat hij eigenlijk helemaal geen zin heeft in de wil van God. Dat klinkt niet heel heilig. Maar goed, hij heeft het gewoon eerlijk verteld, weet je wel. En dit is Jezus. Ik denk soms, als Jezus dat nodig had, als Jezus dat deed, dan hoe meer kunnen wij dat doen? En weet je, sommige mannen, vooral zeker niet de mannen die hier nu vandaag zijn. Sommige mannen denk ik, ja, je wil meer macho zijn dan God. Hè? Weet je, meer de man dan Jezus. Hey, je hebt misschien een probleem. Je denkt niet, ik voel me bedroefd. Je denkt niet dat je erheen kan. Hoe kom ik eruit? Misschien kan je Connect leiden en een paar vrienden in de kerk even appen van, hey, ik zit ermee. Kun je met me bidden? Ja, en je zegt, ja, hallo, echt niet. Ben ik zwak of zo? Ja, het gaat helemaal niet om zwak zijn. Het gaat eigenlijk om slim zijn. Als Jezus dit deed, het was een slim ding om te doen. Weet je, om even iemand erbij te betrekken. Maar wat ik ook wil zeggen, hij deed het ook niet voor iedereen. Hè? Hij was dezelfde dag in Jeruzalem, midden in de stad, aan het onderwijzen. Hij heeft mensen genezen. En ik denk, de menigte had waarschijnlijk helemaal niks door. Hij was nog gewoon aan het functioneren. Hij deed, weet je, buitenkant was alles goed. Tegen zijn discipelen, weet je, de 12, hij probeerde wat te vertellen, weet je, hey, dit komt eraan, ze snapt het niet helemaal. Hij zei gewoon, hey, ik ga bidden. Hey Jezus, hoe gaat het met je man? Ja, gaat goed, ga gewoon even bidden. Maar tegen Petrus, Jacobus en Johannes, zijn drie beste vrienden, die dicht bij hem stonden, zei hij, hey, eigenlijk voel ik me echt enorm bedroefd. Eigenlijk zit ik hier helemaal mee. Hij was eerlijk. Weet je, dus als soms moeten we gewoon het voorbeeld van Jezus pakken en weten, mijn eerste punt is, er is een tijd om hulp te vragen. Weet je, er is voor ieder van ons, ik geloof dat er geen uitzonderingen zijn, voor ieder van ons is er een moment in ons leven wanneer het tijd is om hulp te vragen. Tijd om te zeggen, ja, ik ga niet meer in mijn eentje proberen, ik heb het geprobeerd, ik merk, ik loop gewoon steeds rondjes, ik kom er niet vooruit, zit vast, het is tijd om hulp te vragen. Ja, nou, er is nog één tekst dat ik wilde geven. En ik zei al, weet je, ik heb veel te veel. Maar dit was zo goed, ik kon het niet scrappen van mijn preek. Dus hier komt het. 1 Johannes 1 vers 7 staat... maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Ik wil eigenlijk nu heel even praten over de duivel. Is dat oké? We praten niet heel veel over de duivel in onze kerk. Maar we geloven wel dat hij bestaat. Weet je, we zijn eigenlijk de dark forces en donkere geesten helemaal gewend buiten de kerk. Dankzij Harry Potter en Twilight en Duffy the Vampire. Maar binnen de kerk, we noemen hem gewoon de duivel. En God bestaat en de duivel bestaat, maar we zijn niet bang, want we weten het einde mij winnen. Toch? Amen. Dus in deze tekst lezen we, als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben we gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Weet je, het bloed van Jezus Christus, dat spreekt over het werk wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. Dat betekent het werk, dat is het einde van de koninkrijk van de duivel. En het begin van de koninkrijk van Jezus Christus. Dat is het einde van de gebondenheid, weet je wel, van de depressie. Einde van de hopeloosheid van de duivel. En het begin van een nieuw leven, van nieuw hoop, het begin van genezing van Jezus Christus. En eigenlijk, wat ik hier in deze tekst zie, is dat de kracht van het kruis werkt in het licht. De kracht van het kruis werkt in het licht. En ik denk, er zijn momenten, en ik heb het nu niet zomaar over situaties waar je even wat advies, weet je wel, moet vragen, maar even situaties waar je bijvoorbeeld, misschien heb je iets gedaan of er is je iets aangedaan of je hebt iets meegemaakt en je zit er even mee. En je hebt er nog nooit met iemand over gepraat, maar je merkt dat het nog steeds een soort een macht over je heeft of een haakje in je heeft. Er is een tijd om het tot het licht te brengen. En pas wanneer we dingen tot het licht brengen, kan het werk van het kruis, zeg maar, kan Jezus zijn werk doen en kunnen we echt de bevrijding meemaken. Kunnen we echt genezing meemaken. En ik wist al, weet je, ik aarzelde een beetje om dit allemaal te zeggen, want ik weet, op het moment dat je hierover begint te praten, dan wordt de duivel eigenlijk een beetje zenuwachtig. Want hij weet dat op het moment dat jij naar iemand toekomt en jij dingen tot het licht brengt, hij weet dat hij zijn grip gaat verliezen. Hij weet dat hij land gaat verliezen in jou. Hij weet dat hij moet rennen. Want hij kan niet in het licht blijven. Weet je, waar je in het licht bent, daar is het woord van Jezus Christus, daar is het krachtig. Daar zul je bevrijding merken. In het Engels hebben we een uitdrukking, en je hoort het heel vaak in de speeltuin, zeg maar, met de kinderen. Als iemand iets doet die niet mag, dan zegt een ander kind, I'm gonna tell on you. Ik weet niet of je dat al kent. En ik begrijp in het Nederlands, dan heb je het over verklikken, weet je? Nou, als de duivel jou probeert te veroveren van jouw vrede, van jouw vreugde, als de duivel bezig is om jouw relaties kapot te maken, dan moet je niet in de donker gewoon geheim houden met de duivel. Het is tijd om het te verklikken, weet je? Het is tijd om gewoon, doe maar aangifte. Maak het officieel. Het is helemaal geen schaamte. Het is alleen maar schaamte als je weet dat de duivel daarmee bezig is en je doet er niks mee en je vertelt niemand. Dan is het alsof je geheimtjes houdt met de duivel. Doe dat niet, weet je wel. Word vrij, stap uit, breng het tot het licht en ervaar dat Jezus Christus voor jou daar is om jou ook te genezen en jou ook te bevrijden. Kan ik een applaus hebben? Is goed. Hey, en nog één laatste ding over deze tekst, want het is zo'n super tekst. Er zijn twee openbaringen erin. Ja, dat heb je soms, die dubbelops. Er staat, als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben we gemeenschap met elkaar. Er is ook iets wanneer wij open zijn in onze relaties, wanneer we transparant zijn, dat brengt ons dichter bij elkaar. Dan krijgen we, weet je wel, dan gaat je relatie tot een dieper niveau. Daarom is knitgroep zo belangrijk. Weet je, de 2 minuten gesprekken, een koffie na de dienst, dat is leuk. Maar het is pas in de knitgroep dat je echt meer transparant met elkaar kunt zijn. Dat je echt wat meer eerlijk kunt zijn. En dat is waar je, weet je, dat is waar de gehechting, dat is waar je gemeenschap hebt met elkaar. En een van de strategieën van de duivel is altijd om je alleen te krijgen. Altijd om je af te zonderen. Het verbaast me hoeveel mensen op het moment dat het een beetje moeilijk gaat, dan stoppen ze met naar de kerk gaan. Stoppen ze met naar de knitgroep gaan. Terwijl dat juist het moment is om open te zijn. Het is juist het moment om te zeggen, weet je, en ik spreek echt tegen mezelf, want je weet het al, ik heb al opgebiecht. Het is niet mijn sterktekracht. Het is eigenlijk het moment om, weet je wel, om uit te reiken en zeggen, hey, het gaat niet goed. Bid met mij, blijf met mij. Dus wanneer je dingen tot het licht brengt, is het eigenlijk een grote schop in de kont van de duivel. Forgive my language. Weet je, dan moet hij rennen, want dan ben je veilig, ben je in het licht, heb je mensen om je heen. En dan, ja, de duivel heeft geen kans, eigenlijk. Hij heeft helemaal geen kans. Oké, dus er is een tijd om hulp te vragen en er is vrijheid en kracht wanneer we situaties tot licht brengen. Laten we even verder gaan naar het verhaal. Naamen, dus hij vroeg om hulp. Hij besefte, dit kan ik niet alleen, ik loop vast, als ik hier gewoon in Aram blijf, dan komt het nooit goed. Dus hij vroeg om hulp. We zijn nu bij vers 9. Naamen reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa. Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen, baad u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn. Kwaad ging Naamen weg. Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen, zei hij, en dat hij de naam van de Heer zijn God zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken en zo de huidvraat zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Papa soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik met daden niet kunnen baden om rein te worden? Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Oké, Dus Naaman riep om hulp. Hij had er heel veel voor gedaan, weet je wel. Hij had het helemaal geregeld, echt een grote rit gedaan. Hij vroeg om hulp en eigenlijk was hij enorm teleurgesteld. Ik vind het best wel grappig. Ik heb je net 20 minuten over gepraat, over hoe belangrijk het is om hulp te vragen. En nu zeg ik, ja, soms vraag je om hulp. En het is niet altijd wat je verwacht. Hij was vooral eigenlijk twee redenen waarom hij was niet helemaal blij mee. Eén was omdat hij niet kon spreken met de persoon die hij wilde spreken, weet je wel. En dat was een beetje vernederend voor hem. Hij voelde zich beledigd. Hij wilde met de grote man van God, hij wilde met de gast spreken, de internationale wereld rondreizende spreken, praten over zijn probleem. En hij kreeg de connectleider, I'm just saying, weet je. Dus hij, ja, we hebben het allemaal meegemaakt, als we eerlijk zijn. Hij voelde zich beledigd. En dat is het ook. Soms als je om hulp vraagt, het eist veel nederigheid. Laten we eerlijk zijn. En nederigheid voelt niet altijd goed. En voor sommige mensen is het best wel makkelijk. Je vindt het makkelijk om gewoon even een nederige standpunt in te nemen. En voor sommige mensen, misschien sommige van jullie, is het gewoon heel erg moeilijk. En het heeft alles te maken met je persoonlijkheid en met je opvoeding en hoe je gewoon in elkaar zit. Maar ik denk, dit is, weet je, het is belangrijk met wie je praat. Dat heb ik blijkbaar overgeslagen. Weet je, je moet weten met wie je gaat praten. Misschien doe ik het nu wel. Het is belangrijk met wie je praat. Zoals Jezus, je hoeft echt niet aan iedereen. Als je met iemand gaat praten, dan, ik zou zeggen, kies iemand die ook gelooft, weet je wel, die ook voor je en met je kan bidden. Kies iemand die je kunt vertrouwen, die een geheim kan houden. Iemand die niet, weet je, zomaar, die niet houdt van roddelen. Als, weet je, niet je zwakte punten delen met je roddelvrienden. En iemand die ook iets heeft meegemaakt, weet je, of die ook ergens doorheen is gegaan en de andere kant uit is gekomen. Iemand die zijn eigen strijden heeft gestreden, weet je wel, en die wat heeft om te geven. Iemand met wijsheid. Het is ook vaak slim om met iemand te praten die een wat ouder is dan jij bent. Weet je, je leeftijdsgenoten zijn supergoed, maar vaak hebben ze een beetje dezelfde soort denkgedachtegoed als jij. En ook als ze je vrienden zijn, dan zijn ze vaak aan jouw kant. En we hebben allemaal vrienden nodig die aan ons kant staan. Maar af en toe iemand die net wat ouder is, of net even, die denkt er anders over, die heeft een andere perspectief. Weet je wel, en die kun je soms beter helpen. Maar er is een heel mooi, even terug naar waar ik was, is een hele belangrijke vers in de Bijbel. En je kent het waarschijnlijk al. In Jacobus 4, 6 staat: God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft hij genade. En het is natuurlijk belangrijk met wie je praat. Maar het principe van dingen tot het licht brengen en het principe van een nederig standpunt innemen voor God en voor anderen, Dat blijft en dat werkt, desondanks wat de resultaat is van het gesprek. Weet je wel, desondanks of het gesprek voldoet aan jouw verwachtingen, God ziet wat jij doet en hij eert dat. Dat is wat ik wil zeggen. God ziet jouw hart. Hij ziet dat jij de stap zet om iets tot het licht te brengen. En dat in zichzelf heeft al een kracht. Ik geloof dat puur soms het feit dat je, soms maakt het niet uit eens wat ze zeggen. Puur het feit dat jij de stap hebt genomen. Weet je wel, dat je jezelf nederig hebt opgesteld voor God en voor anderen. Dat je dat hebt verdeeld, iets tot het licht hebt gebracht. Dat is al heel krachtig. Dat maakt iets los eigenlijk. Er komen dingen in beweging. Je ziet Naaman, het was niet het einde. Hij voelde zich beledigd, maar iets was losgekomen. Weet je, iets was in beweging. God heeft het gezien en God was bezig om iets te doen. Dus mijn derde punt is: nederigheid baant de weg voor een doorbraak. Dus als jij het moeilijk vindt om je nederig op te stellen, weet je wel, en soms zeg je, hey, ja, ik heb een beetje hulp nodig, weet dat God het ziet. Het is nooit voor niets. Weet je, het is een krachtige stap. Dus Naaman, hij was een beetje teleurgesteld in het gesprek, omdat hij niet, weet je wel, met Elise zelf kon praten. Maar ook, hij was teleurgesteld in het advies. Ja, wie herkent dat? Soms, grote stap, je vraagt om advies, weet je. Advies is niet alleen voldoende. Advies is alleen maar goed als je het opvolgt. Als je er iets mee doet. Dus je snapte Naaman, hij denkt, ik ben helemaal hier naartoe gekomen, zodat u mij kan genezen. En nu zegt u dat ik mezelf moet genezen. Ja, yeah, what's with that? Je bedoelt dat ik het zelf moet doen. Oké, en nu kom ik tot het laatste eigenlijk punt van mijn preek. Wow, hey, tijd gaat goed. Laatste punt is, er is een tijd om hulp te vragen, maar er is ook een tijd wanneer je beseft, nu moet ik het zelf doen met God. Weet je, het is een tijd om je vriend of je vriendin op te bellen, en er is een tijd wanneer je zelf even God moet bellen, weet je, of aan God zelf moet roepen en zelf even de stap zetten. Dus Naaman, hij kon niet genezen worden zonder iets zelf te doen. En wat hij moest doen, het was niet moeilijk, het was heel makkelijk, maar hij moest het wel zelf doen. En laten we even het einde van het verhaal lezen, vers 13. Maar zijn bediende kwamen hem achterna. Gelukkig dat zij zo'n mensen om zich heen hadden. Zijn bediende kwam hem achterna en zeiden: maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt, bad u en u zult weer rein worden, moet u dat zeker doen. En gelukkig luisterde Naaman naar zijn bediende. En hierop daalde Naaman af naar de Jordaan en dompelt zich daar 7 maal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein. Wauw. De vraag is, denk je dat Naaman genezen was geworden als hij niet om hulp had gevraagd? Had hij dat stukje zelf kunnen overslaan? En dat is wat hij zich afvraagt. Weet je, ik ben hier helemaal naartoe gekomen. Ik heb dit hele onprettige reis, weet je wel. Ik heb me zo nederig opgesteld. Weet je, het is helemaal niet leuk. Had ik het niet allemaal kunnen overslaan en gewoon waar zegt hij? In de rivieren van Damascus. Had ik daar niet 7 maal, weet je wel, kunnen baden? En antwoord is nee. Want zo werkt God niet. Heel vaak, we vragen om hulp en we bidden tot God. En weet je, en we doen iets zelf en iemand helpt ons hier. En we doen het weer zelf en iemand helpt ons daar. En God ziet het en God werkt. En dan gebeurt de wonder. Dan komt de bevrijding. Weet je wel, dan merken we dat we vooruit gaan. Er zijn 5 dingen die niemand anders ooit voor je kan doen. En dit is al een hele preek in zichzelf, maar ik ga het gewoon noemen. Als je aantekeningen maakt, er zijn 5 dingen die niemand anders voor je kan doen. En de eerste is bidden. Niemand anders kan voor je bidden of blijven bidden. Niemand anders kan voor je God aanbidden. Weet je wel, worship. Dat is iets dat je echt gewoon zelf tussen jou en God moet doen. Niemand kan voor jou de Bijbel lezen. Oh, ik zou zo graag willen soms dat ik gewoon mijn Bijbelkennis, zeg maar, op een USB-stick kunnen zetten en dan gewoon inpluggen in iemand anders hoofd. Zou dat fantastisch zijn? Maar nee, dat kan ik niet. Je moet de Bijbel zelf lezen. Je moet het zelf in je krijgen, zodat je weet wat jouw positie is in Christus. Anders kan je niet zelf vechten. Je kunt, niemand anders kan voor jou naar de kerk gaan. Dat zou ook soms handig zijn. Nee, je moet echt zelf op je fiets stappen of in de tram of in de auto en zelf door de deur en zelf jezelf op een stoel plaatsen. Weet je wel, ook al heb je de kracht niet om te staan, who cares? Ook al kom je laat en ga je eerder weg omdat je niemand wil spreken. I don't care. Ja, yeah, I don't care. En God maakt hem ook niet uit. Just get yourself here. Oeps, nu word ik gepassioneerd en ik spreek Engels. Weet je, kom naar de kerk. En het laatste is, niemand kan voor jou blijven geven. En onderschat niet hoe belangrijk geven is. En ik bedoel geven. Ik bedoel geven van geld, maar ook geven van je tijd. Blijf geven is vaak, zeg maar, dat is vaak de deur tot jouw wonder. De deur tot jou, dat helpt jou om door het probleem te gaan, is wanneer je blijft geven. Wanneer, op het moment dat je stopt met geven en alleen maar naar jezelf gaat kijken, dat af en toe helpt het voor heel even. Maar alleen maar voor heel even, weet je wel. In het algemeen helpt dat niet zo heel veel. Blijf gewoon geven, blijf buitengericht. Dus bidden, aanbidden, Bijbel lezen, naar de kerk komen en geven. Dat zijn dingen die niemand anders voor je kan doen. Kan ik even vragen of de band wil komen? 1 laatste verhaal. Het is gewoon van een paar maanden geleden eigenlijk, dus super recentelijk. Ik had een keer eigenlijk een hele slechte dag gehad. En als ik eerlijk ben, ik had een paar slechte dagen achter elkaar gehad. Dat is, weet je, dat is nooit leuk. Dus ik was best wel down. Maar deze dag was anders dan andere dagen. Want ik had al een week daarvoor een afspraak gemaakt om met mijn pastor te praten in Londen. Lucas en ik, onze pastor zijn Simon en Valerie McIntyre, de pastors van C3 Londen en ook van C3 Europa. Dus ik dacht, oh, dat is fantastisch, weet je. Ik ben down, maar ik kan met mijn pastor erover praten. Dus weet je, dit komt goed. Dus ik heb gewoon, weet ik niet, half uur, 45 minuten, gewoon alles verteld, weet je wel. En weet je, ze luisterden, we hadden het een beetje over. En ze geven me, weet je, een beetje perspectief en zo. En toen hebben we samen gebeden, best wel lang eigenlijk. Zij voor me gebeden. En wauw, wat was het fantastisch. Het was zo goed. Soms is het zo goed om, weet je wel, zo'n gesprek te hebben. En ook ze bad voor mij. En ik voelde echt alsof een grote last gewoon van mijn schouders afviel. En daarna ik had het gevoel dat ik weer helder kon denken. Dus ik denk dat het toch, weet je wel, dat het toch een beetje geestelijk was. Ik kon opeens weer scherp zien. Ik had weer hoop, want ik was echt, zoals ik zei, down. Dus ik had weer hoop. Ik kon weer helder zien, helder denken. Ik voelde me een stuk lichter en dacht, wauw, hoe goed is het? Ik ben zo blij dat ik even met mijn pastor heb gesproken. Nou, slecht nieuws is, 2 dagen later voelde ik me weer echt super rot. En 2 dagen later, weet je wel, de omstandigheden waren eigenlijk niet veranderd. Maar 2 dagen later dacht ik, weet je, ik weet wat ik nu moet doen. Het was heel leuk om met mijn pastor te praten, maar ik weet dat ik nu eigenlijk zelf moet bidden. Nu is het moment, weet je wel, en het was toen anders dan voordat ik met mijn pastor had gesproken, want nu wist ik wist dat ik weer op kon komen. Ik wist, weet je, ik had toch een andere perspectief. Waarschijnlijk had ik had niet zo kunnen bidden zonder dat ik eerst met haar had gebeden. Maar ik dacht, weet je, het is fijn dat mijn pastor voor me kan bidden, maar nu ga ik zelf bidden. Nu is het tijd om zelf mijn Bijbel te pakken en zelf even de beloftes van God uit te spreken. Zelf zeggen, ik ben meer dan een overwinner door Jezus die mij lief heeft. Ik kan alles doen door Christus die mij kracht geeft. Dat er niets is wat God je zou geven dat je niet aan kan. Uitspreken, dat is een tekst in de Bijbel. En er is ook een tekst dat als het te veel wordt, de beproeving, dat God je een uitweg zou geven. De Bijbel zegt dat God mijn zoon is en mijn schild. Hij gaat voor mij, hij gaat achter mij, hij gaat naast mij. Hij zal me nooit verlaten. Hij is met mij iedere dag van mijn leven. Hij kende mij voordat ik geboren werd. Hij vormde mij toen ik in de baarmoeder van mijn moeder was. Al mijn dagen zijn voor hem gepland en geteld. Hij heeft een hoopvolle toekomst voor mij. Dat zijn de teksten die in jouw mond moeten zijn. Het is krachtiger als het uit jouw mond komt. En soms moet je opstaan en zeggen, ja, het is leuk dat iemand voor me kan bidden. Maar nu ga ik het zelf uitspreken en je zult merken dat de duivel wegrent. Je zult merken dat je genezing krijgt. Je zult merken dat je bevrijding ervaart. Omdat je zelf met God het gevecht aangaat. Is dat goed? Ja.